Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Derde aflevering alweer van dit seizoen vanuit Vondel CS in het Amsterdamse Vondelpark. Je vindt ons in je eigen favoriete podcast app, waar dat dan ook maar is. Maar we zijn ook te zien als je dat leuker vindt, live op dit moment. Als je naar de Facebookpagina van Mr. Motley gaat of naar de uitzending op YouTube. En de visuals die dit programma versieren, die zijn vanavond van Frauke ten Velde. Aan het eind van het uur een project dat op voor de kunst staat. En deze keer is dat Sefilay Maria. Ze fotografeert mensen die zich associëren met een vorm van gender die tussen man of vrouw inziet of gewoon een heel andere categorie is en deelt hun verhaal. Maar we beginnen met Dominique Immelsbach de Vries. Hij maakt projecten waarin hij een directe relatie aan kan gaan met de maatschappij. Zo bood hij aan wie eigenlijk maar wilde een dag lang gratis zijn hulp aan. Of het nou ging om koken, of het maken van een glazen loodraam, of een dag lang als iemands vriendje romantisch door Parijs te lopen. En ook creëerde Dominique een betonnen monument voor prima mensen. Mensen die niet uitgesproken goed of slecht zijn, maar gewoon prima meedraaien op klein niveau. En in een recente project geeft hij een gezicht aan ongedocumenteerde vluchtelingen, door hun portretten via houtdruk op posters in de openbare ruimte te verspreiden. En dan runt hij ook nog de Wilders webwinkel, producten althans met het gezicht van Geert Wilders erop, zodat hij als kunstenaar geen subsidie hoeft aan te vragen en Geert toch nog ergens goed voor is. Stuk voor stuk dus pogingen om, zoals hij het zegt, het maatschappelijk toeschouwerschap te doorbreken en je actief met de wereld om je heen bezig te kunnen houden. Dominique, welkom.
Dank je.
Leuk dat je er bent. Ja, zo'n rechtstreekse poging om dat toeschouwerschap te doorbreken was een wat ouder werk uit 2009 al, een dag van je tijd aan te bieden aan iemand. Je hebt een hartige taart gebakken met iemand die niet kon koken. Je was iemands vriendje. Je hebt gebrainstormd over een op te richten praktijk fysiotherapie. Wat heeft dat projectje voor inzichten opgeleverd?
Poeh, ik denk dat het zelfs een werk eerder gaat. Ooit voelde ik me echt zo opgesloten in mijn atelier als een toeschouwer naar de samenleving te kijken. Ja, iedereen heeft wel het gevoel van een ver van je bed show. Er gebeurt heel veel, er is zoveel misère te zien via media. Maar wat kan je daar zelf in betekenen? En tijdens de academie had ik het gevoel van, ja, misschien is het hoogste wat ik als kunstenaar kan doen, het tonen van mijn medeleven aan de mens. Dus ik heb, ja, in Zwolle was dat op de academie. Was een groot billboard van 8 bij 12 meter langs de snelweg. Duizenden mensen komen daar voorbij rijden. Nou ja, staat misschien ook voor de mensen die gewoon hun baan hebben. Ik weet niet voor wat voor misère het allemaal is, staat. Maar ja. Ik dacht, ja, misschien is het hoogste wat ik kan doen. Mijn medeleven tonen aan de voorbijganger. Mm-hmm. Dus 8 bij 12 meter, een spandoek genaaid met daarop, ik ben begaan met jullie ellende. Die heb ik samen met mensen die me hielpen uit de kraakbeweging over dat, ja, over die verkeersslagader, over dat die hele grote ezel gehangen.
Yeah.
En ja, maar mijn medeleven getoond. En ik merkte heel erg van, oh wauw, dit gewoon zo, interventies in de publieke ruimte doen. Gewoon invallen in het dagelijks leven. Een groot vraagteken oproepen. Het is erg surreëel van wiens ellende? Wie spreekt hij aan? Wie is dat?
En welke ellende natuurlijk.
Ja. Maar het resoneert van een later googelde ik het, de tekst, en toen kwam ik erachter, een prediker op de Veluwe die heeft het gebruikt voor een humanistische preek op zondag. Vijf in het land kwam toevallig voorbij rijden. Het werd een soort van absurd verhaal waardoor mensen dat kunstwerk of die interventie gebruikten om eigen vraagstukken te bespiegelen en het daarover te hebben. Ik merkte dat heel, heel erg goed werkte, maar het was een totale monoloog.
Ja.
Het was een
eenrichtingsverkeer.
Eenrichtingsverkeer. Ja. En ik voelde me nog steeds totaal geïsoleerd van de wereld. Vanuit mijn kunstreservaat, mijn atelier op de academie. En nou, tijdens mijn afstuderen hoorde ik van een opleiding, de No Academy heette dat. En dat koppelt kunstenaars aan maatschappelijke vraagstukken. Om frisse perspectieven op vastgeroeste vraagstukken te ontwikkelen. Mm-hmm. En daar was ik toegelaten. En nu komen we bij de dag gratis hulp. Want ik kwam erachter, het waren een paar mede... Ja, het was niet echt een opleiding. Het was meer een soort van onderzoeksinstituut. Totaal avant-garde, opgezet door een kunstenaar, fotograaf... die gewoon miste dat er... De kunstenaars hebben zoveel meer te betekenen in de samenleving... En in het debat. Expositieruimtes zijn totaal achterhaald... als communicatie mogelijkheden voor kunstenaars. Mm. Dat was een beetje de insteek. Maar ik merkte van... ja, van mij werd gevraagd... kijk naar maatschappelijke vraagstukken. En ik merkte... en mijn mede-onderzoekers. En ik merkte heel erg van... oh, wauw, dit is precies datzelfde toeschouwerschap... dat ik zie. We krijgen een vraagstuk, iets in de samenleving. Een instituut, IJmere... een woningbouwcorporatie, ja, bijvoorbeeld... die de onbereikbare burger wil contact mee wil maken. Die wil zien wat er speelt in de samenleving. Maar ook in een soort van abstract idee... op een afstand van achter een bureau... zat te denken wat er moet gebeuren in de samenleving. Mm. En ik merkte dat datzelfde gebeurde bij de kunstenaars, bij de onderzoekers. We zaten allemaal in een soort van theoretisch kader te denken. Toen dacht ik, ja... En ik woon pas kort in Amsterdam. Dus ik heb nog niet echt contact hier. Ik heb niet het gevoel dat ik mezelf heb geïntegreerd hier. En dit vraagstuk, de onbereikbare burger te bereiken. Nou, eigenlijk moet ik hetzelfde als nieuwkomer in Amsterdam. Ik maak een lijst van alles waar ik goed in ben. En in plaats van theoretisch te denken, ga ik gewoon mensen helpen. Een dag gratis.
Ja.
En ja, dat was van, ik ben goed in... Je moet maar op mijn website kijken. Er is een hele mooie, hele clean reclame van ik die door langs allemaal objecten loop. En die vertelt van ik ben goed in brainstormen. Met de naaimachine kan ik overweg.
Klein laswerk heb ik gezien.
Klein laswerk.
Heel specifiek, ja.
Ik kan vegetarisch, veganistisch koken voor 100 of 1000 mensen. Nou ja, gewoon flinke lijst.
Ja.
En wilt u een dag gratis hulp? Ik help u graag. Nou, eerst flyers verspreiden. Nou, dat was een beetje anoniem. Een dag gratis hulp. Het was een beetje zoals de voodoo-dokter die bij alles helpt.
Ja.
Misschien voor de mensen die niet in Amsterdam wonen. In Amsterdam krijg je vaak flyers in de brievenbus. Met voodoo-priester helpt bij seksueel falen, bij maatschappelijke problemen. Nou ja, zo kwam het over misschien.
Ja. Wat was het mooiste project? Wat het jou opleverde? Wat was het mooiste verhaal?
Het mooiste verhaal? Ja. Ik denk dat het mooiste is dat je gewoon in alle... Dus het was heel... Eerst was het heel anoniem. Toen kwam er een krant die schreef erover. En toen kwamen opeens heel veel verhalen binnen. En zo heb ik 2 maanden lang gratis hulp aangeboden. Het mooiste verhaal is denk ik... Ja, soms zie je schrijnende verhalen. Soms zie je heel erg mooie verhalen. Van één vrouw die... Ja, dat raakt je gewoon in het hart. Dat iemand die contacte me van... Hey, ik heb een fitnessapparaat gekocht. Ik kan niet meer lopen. Ik zit altijd vast aan een rolstoel. En misschien kan ik me hier zelf mee weer sterk trainen.
Mm-hmm.
Zodat ik weer de straat op kan. Het was een soort van droom. En misschien kon ik daarbij helpen om dat ding in elkaar te zetten. Want de thuishulp mag op papier, mogen ze dat niet in elkaar zetten.
Oh ja.
Dus oké, dan vang je zo'n gat in de zorg op. En toen had ik hem in elkaar gezet. Toen was het echt, oh mijn god, moet ik daarop? Toen was het ook weer van... Die droom die was tegelijkertijd ook weer... Ze zag zichzelf sowieso niet daarop trainen meer. En dat was heel erg pijnlijk. Omdat, ja, iemand heeft een droom en dan wil je daarbij helpen. Maar tegelijkertijd zit iemand totaal vast. En zit vast in met maatschappelijk werk. En dus zulke verhalen hoor je. Maar ook een man van 50 die altijd bij een sportmerk heeft gewerkt achter het kantoor. En die zoiets heeft van, oh ja, je kan video editen. Kan je mij leren video editen in Windows Movie Maker? Dan misschien kan ik mijn carrière omgooien en kan ik video's gaan editen.
Dat kan alleen maar gelukt zijn in Windows Movie Maker, stel ik me zo voor.
Ik hoop het, ja. En het was heel mooi, want ik weet niet precies hoe we dat gaan doen, maar laten we beginnen. En zoiets als, ja, hoe je een motor leert kennen. Je haalt het uit elkaar en je probeert weer in elkaar te zetten in de juiste volgorde. En dat werkt voor heel veel dingen.
Ja. En ik kan me zo voorstellen dat het helemaal niet per se om die handeling gaat. Dat het echte contact met mensen natuurlijk het belangrijkste resultaat is.
Ja, je hoorde verhalen over, ja, gewoon iemands levensverhaal kwam voorbij. Omdat je iemands huis moet helpen sorteren, omdat hij net met pensioen is. En eigenlijk komt er weinig van sorteren, want je hoort gewoon iemands hele levensverhaal. En,
ja,
dat is heel erg, dat is heel mooi. Ik had ook na dit project, had ik het gevoel van, nou, ik heb mijn verhaal als nieuwkomer, ik bedoel, mij als persoon, heb ik gewoven door de verhalen van de stad. Waarna, ja, ik me ook meer in contact met de stad voelde.
Ja. Wat ik altijd wonderlijk vind bij dit soort dingen, want iedereen die dit hoort denkt, wat een mooie verhalen, wat er eigenlijk een goed project. Blijkbaar is er toch een soort van overkoepelende structuur nodig om zo'n project überhaupt te gaan doen, om die stap te zetten. Want natuurlijk iedereen kan naar zijn buurman gaan of naar het eind van de straat lopen en zeggen, kan ik jou niet eens een dag ergens mee helpen? Hoe kan het dat we altijd die structuur nodig hebben?
Weet ik niet. Ik ben de tegenovergestelde van structuur, dus daar kan ik niet op antwoorden, denk ik.
Maar dit is eigenlijk een vorm. Doe je dit nog steeds nu het project als het ware af is?
Ik moest het heel erg kaderen, want ik merkte na 2 maanden dat ik wel echt. Het is heel veel aandacht vragen en je hoort niet de alleen maar koek en ei. Je hoort ook gewoon sommige mensen die probeerden ook echt De aanspraak erop te maken. En ja, ik moest het echt kaderen. Dus ik heb na die 2 maanden heb ik ook een stempel erop gezet.
En het is klaar.
Is het alleen nog maar een soort van, ja, ik hou van de stroming situationisme. Van, als je daarmee bekend bent, van, nou, in de jaren 60 met de opkomende media was er een hele beweging van nieuwe makers die het gevoel had van, ja, wij zijn niet meer eigenaar van ons eigen leven. Wij zien alleen maar via media beelden van hoe wij moeten zijn. En op die manier zijn we toeschouwer van het leven. Daar komt ook het woord toeschouwerschap vandaan. Ze spreken over the society of the spectacle. De maatschappij van het toeschouwerschap. En zij, hun werk ging over het creëren van interventies in de publieke ruimte om weer eigenaar te worden van door eigen acties in de publieke ruimte te doen, word je weer eigenaar van de publieke ruimte, van je eigen leven, van spontaniteit. En ja, Cobra is ook uit deze beweging gekomen. Mm-hmm. Provo is uit deze beweging gekomen of ontstond tegelijk. Zij creëren, ja, acties in tijd en ruimte en het vergaat daarna weer. En het enige wat over is een verhaal. En als je boft, een paar foto's.
En dat is voor jou ook een goede vorm? Die vorm bevalt jou?
Ik heb er nog soms moeite mee, want ik denk, ja, voor mij werkt het heel goed, maar mensen moeten wel het verhaal horen. En ja, bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een fonds of voor een bij andere projectplanpresentaties. als ik het verhaal zelf kan vertellen, dan komt het wel goed. Maar als je een aantal foto's van kunstwerken moet laten zien, er is een hele context omheen. En die krijgt, dat is heel moeilijk om te vatten in drie zinnen. Ja. Van omschrijving en materiaal, ja, materiaal van het kunstwerk.
Ja, maar uiteindelijk dus, kun je zeggen, het maatschappelijk effect is misschien onmeetbaar en is helemaal niet. Dus dat het na te vertellen is voor jou handig als kunstenaar zijnde. Maar ik kan me ook voorstellen dat de interventie zelf, ik bedoel, die golven die worden breder en het effect daarvan, zou je kunnen zeggen, is ook het echte werk.
Ja, precies. Ja, de krantenartikelen die gebeuren, de mensen die er een blog over schrijven, de mensen die misschien thuis, die van mijn, ik verspreidde een tijd rond Sinterklaas een houtsnede van Sinterklaas met eronder de tekst: ik geloof wel in jou. Nou, ik kreeg mailtjes. Ik weet niet, dat overkomt niemand waarschijnlijk. Maar ja, we hebben het weggekrapt van de straat en we hebben het nu in ons huis hangen. Soort van kunstroofmeldingen.
Oh, wat goed. Ja. Ik heb maar, je gejat eigenlijk, zeggen ze dus.
Ja. Maar dat mensen het gewoon gebruiken en er een blog over schrijven, of misschien niet eens een blog, maar dat het gewoon hun inspireert en hoop geeft. En ja dat werkt en daar is geen zicht op te krijgen. Ik vind het ook, ik maak, misschien moet ik dat vaker doen, een soort van een lijst maken met alle impact die zo'n project heeft gehad. Maar het is zo dat ik nam iemand contact op met interesse in mijn kunst, omdat hij 7 jaar geleden een krantenartikel heeft gelezen. En hetzelfde is met dat ik een contact word opgenomen door die posters van ongedocumenteerde vluchtelingen. Die zijn heel erg door Europa geplakt dankzij wat Spanjaarden die ook het hier in Amsterdam tegenkwamen. En die dachten van oké, wij willen ook dat papieren monument voor de papierlozen opwerpen. Wij willen ook een gezicht aan de onzichtbare geven.
Ja, laten we dat project meteen goed introduceren inderdaad. Mm-hmm. Want dat is een ander werk wat je hebt gedaan. Portretten inderdaad van ongedocumenteerde asielzoekers. Hè? Die heb je in houtsneden vastgelegd en via posters verspreid. Waarom was dat nodig? Waarom moesten hun gezichten in de openbare ruimte komen?
Ja, ik denk, ik heb me altijd zelf een enigszins een buitenstaander of een beetje een disruptieve andersdenker gevoeld. Opgroeiend in Friesland op een enigszins christelijke school. Dat heeft me altijd een soort van verbonden gevoeld met andere buitenstaanders. Mm-hmm. En ik kwam in, wat was het, na de Schipholbrand in 2005, 2006 of zo. Toen las ik de miserabele situatie van ongedocumenteerden in Nederland. Van mensen die al 10 jaar wachten op een verblijfsvergunning of 15 jaar. Niet mogen werken, geen huis daardoor kunnen hebben, gewoon op straat leven. En totaal uitzichtloos. En dan als ze dan toevallig opgepakt worden, zitten ze weer 2 jaar in de vreemdelingendetentie. Nou, op een gegeven moment dacht ik het. Dat was ook tijdens de kunstacademie van Nederland moet een ander zelfbeeld krijgen. En we moeten die trots op ons, trots op Nederland en dat nationalisme, dat moeten we omdraaien met een soort van optimistische sociale boodschap van onze identiteit is open grenzen of onze identiteit is het verwelkomen voor mensen die onderdrukt worden in andere regimes. En toen ben ik stickers gaan maken. Stickers, rood, wit, blauw, Nederlandse vlag met erop asielzoekers zijn oké. Over heel Nederland geplakt. Ik heb een achtergrond in het activisme en in het organiseren van concertjes. Het plakken van posters is voor mij een soort van Dat is zoiets als een soort je tanden poetsen of zo.
Okay.
Van het eerste wat je doet in een project.
Ja.
Je bereikt gewoon mensen die niks met kunst hebben. En zo verspreid ik al die stickers van asielzoekers zijn oké, door Nederland. En ik had een hele grote rood-wit-blauw lichtbakken. Met, ik noem het een soort van febo-activisme, ook asielzoekers zijn oké. Een kunstwerk voor in de publieke ruimte, om gewoon op je gevel te hangen. En die sleepte ik al sinds mijn afstuderen van atelier naar atelier. En toen hoorde ik van deze groep ongedocumenteerde vluchtelingen van We Are Here. Ze begonnen in een tentenkamp in Osdorp. Later kraakten zij de vluchtkerk. En zijn ze, ja, onderhand hebben ze 10, 15, 20 verschillende kraakpanden. Soms ja, aan het begin heel positief in het nieuws. Later ook gewoon ja, door paniek, eigen paniek, dat ze ook slecht in het nieuws komen. Dat ze een pand met antikrakers kraken of zo. En, mm-hmm. En ik dacht van, oh ja, misschien kunnen hun een soort van zo'n ludieke welkomstbord van Nederlandse vlag. Die lichtreclame willen ze op hun gebouw hebben.
Ja. Mooie boodschap, inderdaad.
Laten zeker, maar het is ook ambivalent. En ik hou van, voor mij is het heel belangrijk, er moet een soort van spanning zijn. Het moet niet eenduidig zijn.
Ja.
Het moet ook het totaal omarmen van dat nationalisme zijn. En daarom ook die Nederlandse vlag. Misschien kunnen we daarna het ook hebben over die Wilders webwinkel, wat ook een soort van totaal doodknuffelen van Geert Wilders is. Maar binnen het activisme is er wat minder liefde voor ambivalentie. Eenduidigheid van goed-slecht is een standaard insteek.
Ja.
Ik merkte vroeger als activist, dat is gewoon van de kapitalisten en de goeie of zo. Yes, heb
zwart-wit, hup, twee smaken. Ja. Dat is
en dan is de Nederlandse vlag is fout. Het woord asielzoekers is een woord dat voor institutionele uitsluiting staat. Want het wordt gebruikt om deze mensen te categoriseren en daarmee ook ze als anders te bestempelen. Nou ja, ik hou ervan om de taal van zogenaamd onze tegenhangers of van het instituut. Ik hou ervan om dat te bevragen en één te maken. Maar nee, dat wordt geen sprake van. Maar je kan wel een workshop geven aan deze mensen, de ongedocumenteerden. En met de uitkomst, ja, om ze iets te doen te geven. Want ze kunnen niet werken, ze zitten te ijsberen door het gebouw. Een vorm van expressie met de uitkomst meer zichtbaarheid te genereren. Toen dacht ik, laten we elkaar gewoon hout snijden. Gewoon portretten maken van elkaar. Die houtsnedes inkten, in grote getalen afdrukken en die wild te plakken door de stad. Als een papieren monument voor de papierlozen. Nou, als workshops werkte dat niet. Want het was gewoon, ja, deze mensen hebben, je hebt een soort van prioriteitspyramide en dit staat freedom of expression of zo. Ja, dat is eerst gewoon een huis en een
eten,
werk of inkomen, eten. Enkele portretten gemaakt en ik dacht, ik zag het gewoon voor me van, ja, dit moet door de stad. Van, je komt die koppen tegen, levensgroot, net iets groter. Je denkt van, wat betekent dat? Er zit een verhaal achter, maar wat betekent dat? Dat is een vraagteken. En langzamerhand kom je erachter van, via een krantenartikel, via een gerucht, kom je erachter dat een papieren monument voor de papierlozen is. Dat het ongedocumenteerde vluchtelingen zijn. Kom je achter het verhaal van hun. Maar eerst een soort van, als een paard van Troje, via zo'n heel mooi medium, Een ingang creëren. En een soort van, door een poëtische ingreep, misschien iets meer sympathie te op te wekken.
om uit die padstelling te komen van voor- en tegenstanders van asielzoekers. Of om de patronen te doorbreken eigenlijk.
Ja, gewoon mensen te laten zien. Normaal wordt er met die portretten wordt in een soort van industriële vorm pasfoto's, vingerafdrukken. En nu gaan ze door mensen hun handen en door hun ogen en handen en wordt er warmte aan ze geschonken. Dat zien mensen op straat.
Je had het net over hoe jouw werken resoneren. Hoe resoneert dit?
Nou, allereerst ben ik het gaan wildplakken zonder enige tekst eronder. Ja, dat is wel interessant over resoneren. Want het ging heel, heel traag aan het begin. We hadden uiteindelijk, in 3 jaar hadden we 60 portretten. Ja, eerst als workshops. Toen steeds meer makers erbij betrokken, andere kunstenaars. Van, hey, help, laten we dat papieren monument opwerpen. Mm-hmm. Nou, dat groeide uit naar iets van 19 mensen die hebben geholpen. Maar ik had geen financiën om ze af te gaan drukken. En ik had geen tijd, want ik was bezig met andere projecten. En het was totaal vrijwillig begonnen. En toen bleek het te resoneren met het Europees voorzitterschap. Want ik was uitgenodigd om een brug in een groep jonge makers, een brug tussen de stad en het En de overleggen van de Europese Unie hier in Amsterdam bij het marineterrein te zijn. En een half jaar te reflecteren op Europa van nu.
Dit was een paar jaar geleden, geloof
2016.
Ik. 2016, ja.
En toen begon het eindelijk van. Eerst was het een druppel zonder golf. En toen begon het. Ik heb ze daar allemaal langs het marineterrein, langs de muur gehangen. Het Europees voorzitterschap, en dat is een heel mooi element. Die heeft betaald voor een publicatie, een krant met de portretten in ware grootte. Mm-hmm. Die ben ik gaan wild plakken, gewoon open knippen en dan wild gaan plakken. En zo begonnen activisten ook die portretten te bestellen. Eerst zonder enige tekst, later met een kleine link, zodat ze me toch kunnen vinden. Want anders is het totaal in je eigen vingers snijden qua PR.
Yeah.
En toen begon het langzamerhand te groeien. Totdat een paar mensen uit Spanje helemaal hun eigen exchange Erasmus-netwerk inzetten om het van Krakau tot Heidelberg. Later kwamen mensen uit Boston die het wilde plakken. Sarajevo bij een of ander refugee kamp. En zo gaat dat via. Mensen komen het tegen, veel toeristen ook die het tegenkomen. En dan
het als street art scene misschien.
Street art, ja. Activisme, een mogelijkheid om je eigen actie visueel aantrekkelijk te maken.
Wat eigenlijk best een bijzondere ironie is, dat zoiets als de Europese Unie dit mede financiert. Terwijl er natuurlijk ook regels zijn voor uitsluiting en asielprocedures. Is dit dan het activisme wat jou betreft effectiever is dan dat je inderdaad zegt vluchtelingen moeten opgevangen worden. Hè? Dus dat je in een van die zwart-wit posities schiet.
Nou, ik geloof heel erg, als kunstenaar kan je een ambassadeur zijn. Van als activist was ik in een zekere zin stelde ik mezelf als een buitenstaander op. Vechtend tegen het monster.
Ja.
En Ik vind in mijn rol als kunstenaar vind ik meer een vorm van. Ja, ik kom in alle lagen van de samenleving in contact. Dat is van. Ik kom de loco-burgemeester of de invalburgemeester tegen en die druk ik op een nieuwjaarsborrel en die druk ik een krant in zijn hand. Ik verspreid ze door de stad zelf. En ik geloof heel erg dat in plaats van vechten tegen het instituut, is er ook. Zo'n instituut als de Europese Unie is geen monster. Het heeft kanten die een soort van. Ja, ik zie het als een aan een afweersysteem van je lichaam. Van ja, het heeft een defensiesysteem om zichzelf te beschermen als eenheid. En het heeft delen die heel erg gaan over ontwikkeling en innovatie. En als kunstenaar kan je reageren op dat afweersysteem, waardoor al je energie opgaat in conflict. Of kan je juist de innovatierol innemen en kan jij zo'n project gebruiken om dit ter sprake te brengen. En dat was het mooie van dat cultureel voorzitterschap, dat zij zagen dit project als gewoon van, ja, dit is Europa van deze dag en hier moeten we wat mee. Ja. En hem lukt dat om dat visueel appealing, om dat ter sprake te brengen zonder een soort van moraal door te drukken.
Ja, ja, precies. Dus liever positief vormgeven, of in ieder geval het alternatief vormgeven, dan je verschansen achter de barricade en boer roepen.
Ja, ik geloof dat we zijn magiërs. En als beeldmaker heb je de verantwoordelijkheid om, heb je een verantwoordelijkheid wat voor beelden jij maakt. En als jouw beelden alleen maar conflict oproepen, dan haalt dat meer conflict. Dan gaat er heel veel energie in conflict zitten, maar dan zorgt dat ook voor die resonantie. En ik denk dat, ja, dat het voor mezelf zie ik het als een soort van alchemistisch proces. Mijn woede van vroeger, mijn anders zijn, mijn woede als activist, heb ik ontwikkeld van een base metal goud maken. Van woede naar een soort van positief debat dat ergens heen gaat. En dat is een misstap die veel gebeurt binnen het activisme, is dat er heel veel gewoon vanuit de woede wordt ingestoken, waardoor je minder bereikt. En ja, ik geloof dat het zien van het kwaad in iets, dat zorgt ervoor dat jij kwaad als kwaad gezien wordt door die ander. Hmm. Waardoor je polariseert.
Ja.
En dat is gewoon een wetmatigheid die in alles voorkomt. En dat is heel logisch. Het is primal om te reageren vanuit boosheid. Maar het wordt ook tegen ons gebruikt. Het wordt ook, als jij je heel erg laat opwinden, dan laat je heel erg bewegen. En ja, het schijnt zelfs dat de goede politici die begrijpen hoe je polarisatie in kan zetten. Poetin die heeft een adviseur vanuit een avant-garde theaterhoek. En die adviseert hem over het inzetten van gepolariseerde groepen om een unity van het volk te creëren.
Een gemeenschappelijke vijand eigenlijk creëren.
Neonazies bekostigen, tegelijkertijd met linksradicalen. En daardoor, ja, ik heb een hele mooie video waar dit in naar voren kwam een keer gezien. En dat ging over polarisatie en over de hermetische wet van polarisatie. Dat is een 1800 jaar oude filosofie. En dit is een van de zeven wetten. En polarisatie, ja, dualisme komt overal in voor. Je hebt alles zwart-wit, kleur, warm-koud.
Mm-hmm.
Het universum bestaat uit tegengestelde spanningsvelden. En als je begrijpt hoe dit werkt, dan kan je deze spanningsvelden beïnvloeden. Maar als je niet begrijpt hoe dit werkt, dan kan het zijn dat gewoon al je energie opgaat. En er was volgens mij was dat een genderqueer beweging in Amerika, die demonstreerde tegen een christelijke fastfoodketen die een soort van falische hamburger op de markt had gebracht. En die hamburger, dat kon niet. Dat, en zij waren gewoon heel hard aan het ageren tegen die christelijke fastfoodketen.
Hmm.
Nou, een christelijke fastfoodketen, die wordt aangevallen door Sodom en Gomorra in hun ogen. Die kreeg alleen maar meer klanditie. Omdat, ja, de juiste, alle christenen die zien van, oké, zij worden aangevallen door iets dat wij zien als kwaad. En daardoor ging...
Sloten de rijen zich. Ja, ja, ja.
En dat is het gevaarlijke. Dat kan je met woede kan leiden totdat je misschien grotere machten die je niet in zicht hebt, voedt.
Ja. Deze projecten zou je ook wel sociaal-maatschappelijk kunnen noemen. Hè? Dat het snijvak is,
mm-hmm.
waar jouw kunst zich op beweegt. Er zijn ook heel veel kunstenaars die zeggen, ja, kunst moet om de kunst gaan en moet niet een soort van sociaal werk zijn. Hoe kijk je naar zo'n uitspraak? Wat denk je ervan?
Moeten ze vooral doen? Ja, nee, ik zelf heb altijd heel erg een noodzaak gehad om midden in de samenleving te staan. Maar als je een andere strijd te strijden hebt, of als je een andere, als je niet die roeping hebt, dan is dat niet de weg. Het is voor mij het kunstenaarschap is een reservaat voor mijn andersdenken, voor mijn gekte, waar het geaccepteerd wordt.
Okay.
En dit is binnen de kunst vind ik mijn toolset om mijn structuur om gewoon creatief maatschappelijk betrokken in het leven te staan. Van mij wordt dat ik de ene keer een heel erg een vluchtelingenproject doe en de andere keer een webwinkel in Geert Wilders producten heb om kunst weer bij het volk te brengen. Deze tegenstellingen passen in het kunstenaarschap. Deze ambivalentie is voor mij is dat een bewegende kracht, een driving force.
Ja.
Maar mensen moeten doen wat ze moeten doen.
Oké, duidelijk. Je liet de naam al vallen, Geert Wilders. Ook een soort bizar soort activisme zou je misschien kunnen zeggen, maar humorvol in ieder geval.
Mm-hmm.
Geert Wilders niet vervloeken, maar zijn hoofd op een shirt drukken en op allerlei andere producten. En dan zou ook geld mee verdienen en hem tegelijkertijd in de maling nemen, zou je kunnen denken. Is dat zo'n voorbeeld van eigenlijk een sterk activisme? Niet polariserend, maar wel slim meedraaien in het systeem?
Het was een poging.
Mm-hmm.
Er waren cultuurbezuinigingen en ik... er waren heel veel demonstraties in 2012 tegen Halbe Zijlstra, tegen Geert Wilders. En ja, ik heb gedemonstreerd tegen Irak en tegen veel meer in het verleden. En ik merkte dat die demonstraties alleen maar ervoor zorgden dat, ja, dat bekenden van elkaar tegenkomen. En dat de Wilders stemmer, die zien alleen maar een paar, net als na 9-11... kreeg je allemaal beelden uit Irak of uit de Arabische wereld van hele boze islamitische mensen. En zo werden ze weggezet. We zagen niet de inhoud ervan. Nee. En toen dacht ik van, ja, zo werd er ook de cultuurkant werd weggezet. En ik dacht, dat is zonde. We kunnen toch wel iets artistiek meer appealing. En ja, ik zat in de Weewik, dat was zo'n basis inkomen voor startende kunstenaars. Die hield opeens op. Nou, ja, van mij wordt gevraagd om een gat in de markt te vinden, om weer een publiek aan te spreken. En tegelijkertijd wordt er geroepen van, ja, cultureel ondernemerschap. Ga cultureel ondernemen.
Ja, 1 en 1 is 2. Geert Wilders verkoopt.
Ja. Misschien moeten we... Ja, Geert Wilders bereikt heel veel mensen en wij bereiken heel weinig mensen. Misschien moeten we hem tot muze verheffen en tot een soort van... Ja, helemaal doodknuffelen. Elke dag beddengoed van drukken.
Figuurlijk doodknuffelen bedoel je, hè?
Ja.
Het is misschien slim om erbij te zeggen. Ja, goed. Sorry, ga door. Beddengoed?
Beddengoed maken, tuinkabouters maken. Ik doe in al mijn projecten zit een vorm van participatie. Gewoon betrekken. Van laten we samen zo'n Wilders webwinkel opzetten. Want we zijn allemaal gedupeerd. En, ja, iemand komt met tuinkabouters aan. Iemand komt met een deurmat, met welkom, met Geert zijn hoofd erop. En dat groeit eruit tot een half jaar, gewoon elke dag hem tot muze verheffen. En in een zekere zin, mijn boosheid en mijn die zet ik in die zin ook om tot een soort van een vruchtbare vorm van activisme. Ja. En een webwinkel opgezet. En op die manier en gelanceerd en overal geflyerd. En zo zijn we de eerste kunstenaars die positief door Pauwnet geportretteerd zijn. Op dat moment in 2012 was dat het beste wat je... de grootste brug die je kon slaan om toch nog waardering te krijgen. En gewoon... iemand die noemde het een tijd geleden... een historicus noemde het post-irony. Het is... En het is heel serieus. En het gaat met ironie om. En een soort van zelfsatire om. En het is doodknuffelen. En het is omhoog helpen. En tegelijkertijd is het...
En bovenstaan op, ja, op een bepaalde manier. Ja.
Ja, maar het is niet alleen ironie. Want ironie of zeker sarcasme vind ik een dooddoener. Het mag niet alleen een grap zijn. Je moet persoonlijk involved zijn. Mm. En in die zin, ja, dat werkte heel goed.
Wanneer is een zo'n ingreep van jou, wanneer is die geslaagd? Heb je daar een soort van voorwaarde voor? Inderdaad, je noemde er al net een paar, maar...
Als ik geen eigenaar meer ben van het project... Ik zou graag niet meer de eigenaar van het idee zijn. Ik haal heel veel kracht en energie uit een soort van die spanning. Die zit in de spanningsvelden en daar een soort van weirde insteek op hebben. Maar ja, na een tijdje, na een paar maanden Wilders producten opsturen naar Venlo, naar Groningen, naar overal. Mm-hmm. Denk ik van ja, volgens mij is... De Wilders webwinkel, volgens mij moet het Rijksmuseum de rechten van de webwinkel overkopen als cultureel erfgoed. Van als een soort van, oh wow, dit is een soort van neo-provo. Het is een manier van, een frisse manier van activisme toepassen. En tegelijkertijd, er is nooit een merchandise zo overtuigend geweest als de Wilders webwinkel. Ik heb het er nu over, maar de website is eventjes offline omdat ik hem moet onderhouden.
Daar kun je nog geen mensen van betalen van de inkomsten. Of,
De Facebookpagina is online. Nee, een tijdje. Ik ga het niet over cijfers hebben achter de webwinkel.
Ik denk dat je naar een andere politicus toe moet. Misschien moet de Baudet... zou die niet lucratiever zijn of is dan het idee weg?
Ja, ik heb die man die negeer ik. Dat werd ook gezegd van Wilders, maar ik werd wel warm van Wilders. En dat raakte me ook omdat ik in die regeling zat van de Wewik. En Baudet vind ik, eigenlijk weet ik heel weinig van hem. Ik leef op mediagebied onder een steen.
Ja, oké, nou ja. Misschien mis je er niet heel veel aan, volgens nog. Mm-hmm. Maar mocht hij aan de macht komen en mocht hij kunstsubsidies afschaffen, dan is hij altijd weer welkom om er werk over te maken natuurlijk. Maar je zei dus, het werk moet resoneren eigenlijk, hè, en zonder mij voort kunnen bestaan. Zijn er nog meer voorwaarden of nog meer gewenste effecten?
Ja, het papieren monument voor de papierlozen. Het is heel gek om het over dit project te hebben zonder beeld. Want het beeld is, elke keer als ik die posters dan plak, dan ben ik onder de indruk van een soort van de grafische kwaliteit van die koppen die je gewoon zo aanstaren. En ik zou zeggen van zoek het alsjeblieft op. Want dit project is, ja, mensen kunnen ook zelf een pakket posters bestellen of een krant bestellen. voor een tientje heb je een krant en die kan je zelf openknippen en dan heb jij dat papieren monument te verspreiden.
Yeah. En, dus grafische kwaliteit, hè, als je het hebt over voorwaarden. Mm-hmm. De esthetiek is een belangrijke voorwaarde ook? Of?
Ja. Voor mij om zo'n project af te sluiten. Want dat is je vraag, toch?
Ja, wat eigenlijk dan, de voorwaarde? Wanneer is het
goed? Dit project moet... Ik heb nog... Tijdens dat Europees voorzitterschap hebben we best wel veel kranten gedrukt. Die moeten wild geplakt worden. Maar er is ook een nieuwe... Eigenlijk moet er een soort van een gelimiteerde oplage van deze print... Moet ook in publieke collecties belanden. Hij is net in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis... zijn deze portretten in opgenomen. Mm-hmm. En dat is... Dan wordt het... Door het instituut wordt het ook weer erkend als geschiedenis. En op die manier wordt dit ongeschreven verhaal... deel van ons publieke geheugen. En dat is een volgende stap. En
ja, precies.
Ik ben nu ze aan het afdrukken in ook een gelimiteerde oplage. En dat is de uitdaging om dat verhaal ook via musea, via stadsarchieven te vertellen. Dat de guerrilla-kant bereikt mensen en dat werkt. Mm-hmm. Maar ik vind het ook mooi dat ja, die ambassadeurspost die het museum en het instituut heeft, die moet ook gebruikt worden hierin. En daar werkt het ook heel erg in. Ik heb ze allemaal op borden geplakt, op staken. Mm-hmm. En ze staat als een museale installatie, als een soort van protestborden. En is even indrukwekkend als dat je ze op straat tegenkomt. Dus, ja. Dus dat dit project is pas af als ik en al de posters die ik nog heb. En dat zijn een paar duizend, nee, een paar tiental duizend die nog geplakt kunnen worden. Mm-hmm. En de 50 gelimiteerde, die wil ik ook, die moeten de deur uit. En dan, of iemand wil het gewoon overnemen van...
Maar dan moet jij door.
Dominique, wij gaan. Ik ben een ideeënfabriek. Ik zou heel graag. Er is een loyaliteit van mij naar een idee wat veel energie heeft gekost. Zoiets als de Noord-Zuidlijn. Van, het heeft zoveel miljoen gekost, maar hij is nog niet af. Mm-hmm. Wat doen we? Laten we ervoor gaan. En dat heb ik ook met zo'n papieren monument. 2013 begonnen. En dan 3 jaar later heb ik ze eindelijk allemaal weten te drukken. En dan, het is een kristallisatieproces.
Ja, dus je bent een ideefabriek met een lange adem eigenlijk. Dat is...
Nou, ik zou graag meer ruimte aan die kleinere interventies willen geven. Ja. En ik hoop dat daar ook meer ruimte voor ontstaat naarmate zo'n project weer een soort van volwassen wordt.
Ja. Wat je noemde ze straks al even een tijdje geleden, dat het kunstenaarschap een soort van reservaat is, waar unieke gereedschappen in zitten voor jou om wie jij bent tot uitdrukking te brengen in een context die iedereen geaccepteerd vindt. Ja, iedereen snapt dat je kunstenaar bent en vindt dat oké. Okay. Je hebt op de site van Motley een hele mooie bijdrage geleverd en dus heb je eigen dyslexie verbonden aan een soort outsidercultuur. Dus tegen het lineaire denken, tegen de rechte lijnen van spelling en van de algemene regels. Kun je dat eens toelichten? Vond ik een mooi dwarsverband.
Ja, er wordt wel eens gegrapt over academisch, dat kunstacademisch 80% of 90% dyslect is. En dat is werkelijk zo. Dat is bizar, maar ik heb een tijd geleden een grafiek van de hersenen gezien. En het deel waar jij dominant in bent, en de beroepen waar je toe bent aangetrokken. En dat is, rechtsvoor is de beeldend kunstenaar, de architect, ruimtelijk denken. Nou ja, linksvoor is meer de onderzoekswetenschapper. Die zijn lineairder, die zijn minder visueel. Die kunnen veel beter ideeën implementeren. Daartussenin zit de onderzoeksjournalist. Journalisten en schrijvers zie je ook, dat zijn vaak een beetje dezelfde chaos in hun huis heb je als bij kunstenaars.
Yeah.
Maar ze zijn lineair genoeg om een tekst eruit te krijgen en om spellingsregels te onthouden. Dat gaat bij mij er niet in.
Yeah.
En tegenover die recht voor is links achter. En daar zitten, binnen de academische wereld heb je iets van 10% die ontkent dat je in beeld kan denken. Dat zijn de mensen die gewoon de ambtenaren die alles vanuit, vanuit structuur en traditie doen. En linksachter is het lesgeven meer. En deze zelfs aan deze dominanties blijkt uit wetenschappelijk onderzoek tegenwoordig dat daar aan vastzit de politieke voorkeur. Progressief, dat is dus nieuwe ideeën genereren. Mm. Of structuur en traditie, dat is conservatisme. Nou ja, dat dyslexie, visueel dominerend denken, dat past niet echt in het schoolsysteem. Vaak zijn deze mensen langzaam in voorlezen. Duurt 5 keer zo lang om een woordbeeld te vertalen naar betekenis. En als kinderen zorgt dat ervoor vaak dat ze en een laag zelfesteem hebben. En dat zie je heel veel bij beeldend kunstenaars ook. Gewoon en een soort van. En bij activisten ook. Dat zijn typisch die rechts voor. Sorry, dit kan heel erg kort door de bocht lijken. Ik probeer het echt in 5 minuten te vertellen. En dat zorgt van, ja, je moet opeens van jouw beelden gaan vertalen naar woorden. En dat is, ja, dat is heel moeilijk. En je moet er opeens over schrijven. En dat zorgt voor heel veel woede. Allereerst naar het instituut school. maar dat kan ook vertaald op lange termijn, kan je dat ook abstraheren naar het kapitalisme, een enorme boosheid naar de staat. Ik denk, en het is niet voor niets dat bijvoorbeeld de high school shooters in Amerika, die luisteren allemaal dezelfde outsider muziek als dat ik luisterde als tiener. Marilyn Manson, Rammstein. Waarom is dat zo? Waarom is het zo van anders dan anderen, alto zijn, je verbonden voelen met alles wat anders is? Dat is, ik denk dat dyslexie een hele grote voeding is om je te verbinden met onrecht en te vechten voor onrecht. En ik denk dat de uitdaging is om die alchemie op te zoeken van hoe kan je die boosheid en vechtend misschien vanaf jongs af aan tegen het onrecht van buiten de klas vallen, je intelligentie die niet goed wordt ingeschat, om dat om te zetten naar gewoon je intelligentie kunnen inzetten om een debat te sturen en om de verantwoordelijkheid te nemen van de beelden en de toekomst die we toch proberen te dromen met z'n allen.
Dat heb je ons fantastisch weten over te brengen de afgelopen 3 kwartier. Dankjewel, Dominique.
Ja, bedankt.
We gaan je volgen. Kijk de uitzending ook terug inderdaad om die hele mooie koppen te zien van jouw serie. Dank voor je komst.
Bedankt.
Dan gaan we door naar het blokje voor de kunst. Want dat is een trouwe partner van ons. En fotograaf Sefilay Maria, die schuift hier dadelijk aan. Ze heeft ook een hele mooie, nou, kop durf ik het niet te noemen, want dat is een beetje respectloos misschien. Ze heeft een hele mooie foto bij zich. En Sefilay, neem plaats achter de microfoon. Jij bent eigenlijk al jaren bezig met een project dat gaat over het grijze gebied tussen de concepten man en vrouw. En je interviewt mensen en je presenteert een verhaal. Heb je een voorbeeld van zo'n verhaal wat hierdoor in de openbaarheid is gekomen?
De afgelopen paar maanden ben ik dus bezig geweest met de verhalen in kaart te brengen. En ik fotografeer 36 personen met hun verhaal. En een van de verhalen bleef mij toch wel heel erg bij. En dat was van Samantha. En zij is met een intersexe conditie geboren. En intersex is eigenlijk een moderne term voor hermafrodiet. Mm-hmm. Ik denk dat die term wat bekender is.
Ja.
En zij kwam er pas op latere leeftijd achter, doordat haar moeder haar heeft beschermd voor de waarheid, dat zij intersex was. En dat was toch wel heel speciaal, omdat van dichtbij te zien en te horen. Want terwijl ik naar haar keek, terwijl, weet je, jij kijkt mij nu ook aan. Mm-hmm. Ik interview haar ook zoals jij mij nu interviewt. En ik was best verward om haar aan te kijken. Want ik zag de hele tijd man-vrouw, 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 man-vrouw. Dat ik ook een beetje in de war was van wat zie ik nou eigenlijk? Ja. En wat ben jij nou eigenlijk? En ik kon me heel goed voorstellen dat zij wel een beetje crisis heeft gehad in haar leven over haar identiteit. Dus dit is wel een verhaal wat mij heel erg bij is gebleven.
Ja. En wil jij nou eigenlijk af van die twee concepten? Of zeg jij, die concepten moeten opzij? Of er moeten meer concepten bij? Of?
Nou ja, eigenlijk waar ik naar op zoek ben is meer inclusiviteit. En waarin iedereen welkom is. Hoe mooi zou het zijn als het een wereld is waar veel meer acceptatie is naar elkaar. En dat je wil labelen is misschien wel iets logisch. Mm-hmm. Maar het zou het mooist zijn als iedereen zichzelf mag zijn en dat we daar minder over oordelen.
Zeker. En moeten we dan 100 termen verzinnen of moeten we af van de termen? Wat is de kortste weg naar deze ideale situatie?
Ik denk dat we een beetje af moeten van de termen. Het hoeft niet per se te zijn dat je aan elkaar vraagt, ben jij nou een jongen of een meisje?
Ja.
Je bent gewoon mens.
En inderdaad, het project heet hashtag My Own Gender.
Dat refereert daar ook naar, van ieder heeft zijn eigen gender. Ja. Er zijn naar mijn weten 23 labeltjes. En nou ja, in mijn project kom ik er wel achter dat er nog veel meer zijn. Dus daarom zeg ik ook My Own Gender,
ja,
in plaats van die labels.
Die foto die we hier nu zien, dat is onderdeel van de installatie. Want het is ook een fysieke installatie, hè?
Ja, klopt.
Vertel, wat gaan we zien?
Het is een rondreizende installatie. Ik word ook meteen heel enthousiast.
Heel goed.
Hij wordt van massief staal gemaakt. Hij is 5 meter lang, 2,5 meter hoog. Je wordt echt ingesloten. En daarin komen de portretten te hangen, geschreven teksten en video's.
Mm-hmm.
En deze installatie zal rondreizen door heel Nederland en Europa. En daarnaast breng ik ook een boek uit.
Want inderdaad, die foto die hier staat, dat is geen traditioneel afgedrukte foto. Vertel even, wat is de techniek?
Ik werk volgens de collodion webplay techniek. Dit is een techniek uit 1851. En dat betekent dat ik volgens de oude recepten ook uit die tijd werk. En elke plaat wordt door mij handgegoten met zilver en belicht. En je kan je een beetje voorstellen dat dat veel werk is. Zo'n foto wat je hier voor je hebt staan kost ongeveer 3 dagen tijd in totaal.
Oh ja. En is dat die oude fototechniek die we kennen van zeg maar de eerste fotoapparaten? Dus met zo'n balkje en dan iemand die doek over zijn hoofd doet en zo. Oh ja, dat is het heel erg. Dus het meest
authentieke
vorm.
Precies zoals je hem voor je stelt, zo gaat het.
Dat is hem. Waar is er nog geld voor nodig? Want het project al gesneeuwd worden.
Ja, ik wil heel graag alle verhalen die ik heb verzameld met de prachtige portretten die daarbij geschoten zijn in een boek bundelen. En het boek wordt ook weer een kunstwerk op zich. En dit boek, daar is nog geld voor nodig. En daarvoor ben ik een crowdfund gestart op voor de kunst.
Ja, hashtag My Own Gender. En dan vind je het project. Toch?
Ja, op voor de kunst.
Op voor de kunst.nl. Dankjewel. Ja. Het ziet er schitterend uit. Dus ik kan iedereen aanraden om gewoon te gaan kijken en te steunen. Ja. Dank voor je komst.
Thanks.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde plaats. Als je het leuk vindt, kun je ook plaatsnemen. Dus hier in de studio. Dan zie je hier hoe het hier loopt. Dan zie je een VJ, dan zie je gasten. En dan zie je ook onze hoofdgast Wafa Alouche. Graag tot volgende week.